Aan de gemeente wordt meegedeeld dat maandagavond huisbezoek wordt afgelegd bij K. Kolle en M. van der Slik, beide aan de Prins Bernhardlaan. Dinsdagavond bij W. Kot en W. Hartman. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 79, daarvan de versen 1 en 3. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. En wat er volgt uit Psalm 79, de versen 1 en 3. Doen wij in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop uit Psalm 69, het zevende vers. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen. 69 vers 7, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Mij, o Heer, uw goede dienaar, is ons in mij dan aan het venster open.
Wij lezen het woord des Heren uit de profetieën van Zacharia, daarvan het zevende hoofdstuk. Wij noemden nu als schriftlezing Zacharia 7 vanaf vers 1. Daar staat boven: gerechtigheid oefenen is beter dan vasten. Het gebeurde nu in het vierde jaar van de koning Darius, dat het woord des Heren geschiedde tot Zacharia, op de vierde der negende maand, namelijk in Gisleu, toen men naar het huis van God gezonden had Sarezer en Regemelech en zijn mannen, om het aangezicht des Heren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heren der Heerscharen waren, en tot de profeten zeggende: moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zo vele jaren? Toen geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij, zeggende: spreek tot het ganse volk van dit land en tot de priesters, zeggende: toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren... hebt gij lieden mij enigszins gevast? Of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronkt? Zijn het niet de woorden welke de Heere uitriep door de dienst der vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was, en haar steden rondom haar, en het zuiden en de laagte bewoond was. Verder geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, zeggende: Alzo sprak de Heere der Heerscharen, zeggende: Richten waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en barmhartigheden de een aan de ander, en verdrukt de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. Maar zij weigerden op te merken, en togen hun schouder terug, en zij verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden. En ze maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heere der Heerscharen zond in zijn geest, door de dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere der Heerscharen. Daarom is het geschied gelijk als hij geroepen had, doch zij niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar ik hoorde niet, zegt de Heere der Heerscharen. Maar ik heb hen weggestormd onder alle heidenen, welke zij niet kenden, en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging nog wederkeerde, want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen de boodschap van dit schriftgedeelte vanavond overdenken en nemen ons uitgangspunt in het laatste gedeelte van het vijfde vers, waar de Heere vraagt: Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Tot zover. Zoeken wij vooraf het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Trouwhoudend en genadig God, Gij betoont u een liefdevolle ontfermer jegens ons zondaren. Daar we van uw goedheid en trouw mogen gewagen aan de avond van deze uw dag. U vergunt het ons samen te komen in uw bedehuis om al hier de dienst te houden en de wacht des Heren waar te nemen. O Heere, kon het zijn dat wij daarbij door uw Heilige Geest geleid mogen worden. Want als wij het in eigen kracht moeten doen, dan zal het alles ijdel zijn. Maar wanneer gij met uw geest in ons midden wilt wonen en werken, dan zal het nog rijke vrucht afwerpen. En daar komt het toch op aan, o Heere, voor een ieder van ons, dat de vruchten van geloof en bekering openbaar mogen komen. O, dat is niet uit onszelf. Dat is meer dan wat godsdienstigheid. Dat is een gave van u, de Heere. Dat zal vrucht zijn van wederbarende genade. En daarom smeken wij u, wilt gij aan ons gedenken in uw trouwe gunst van boven? En wilt gij door uw woord en geest ons brengen tot bekering en ons leiden tot de waarachtige dienst van u? U die het zo waardig zijt, gediend en gevreesd te worden. Heere, laat het dan een zielsbehoefte zijn om uw aangezicht te zoeken met smeekgebed. Ja, Heere, wat zou het groot zijn als wij zo vanavond zijn opgegaan naar uw huis en dat wij ons geschaard hebben onder uw getuigenis als een smekeling, als een boeteling, als een zondaar die van genade moet leven, als een mens die in afhankelijkheid uitziet naar het godswonder van boven. Ach Heere, beschaam dan de stille hopen niet van degenen die zo mogen opzien en die uitzien naar uw bemoeienis in hun leven. Ach, en dat gelde toch bijzonder uw volk, dat zich zo vaak arm en ellendig voelt, dat door zonde en schuld gedrukt kan gaan, ja, door veel bestrijding en aanvechting hun weg vaak moet vervolgen. O, wilt gij aan hen denken? Wilt gij hen nog verder leiden in al uw heilgeheimen? En dat zij in het licht van uw vriendelijk aangezicht u de Heere mogen kennen. O, wilt gij het dan maar nemen uit die borg en middelaar? Bij hem is er toch een volheid van genade voor zondaars. Heere, laat de prediking van uw woord vanavond een bediening mogen zijn vanuit hem, opdat Jezus Christus gekend mag worden tot zaligheid in zijn noodzakelijkheid. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, maar ook in zijn dierbaarheid. Want u te kennen is het leven, en u te dienen, dat is zaligheid. O, dan wordt hij ook de gepaste zaligmaker. Aan onze kant is het alles verbeurd en verzondigd. Wij hebben nergens recht op. Maar het is door hem dat daar de vrijspraak is. Ja, dat er een volkomen verlossing is voor een alles verbeurd hebbend zondaar. O, wil dan nog wonderen doen om zijnentwil, o Heere, en tot bekering brengen wat onverschillig is. Wat onder een vrome dekmantel van godsdienst nog onbekeerd is. En wilt gij dan bij uw volk de weldaden wonderbaar maken, door ze vanuit Christus te zegenen met de gaven die hij voor het wederhorig kroost verworven heeft, opdat zij bij u zouden wonen. Ach, Heere, zo roepen we uw naam aan, dat gij het wel zult maken, dat gij dit samen zijn tot een zegen wilt stellen voor de zielen van oud en jong. Ja, kon het zijn dat het een onvergetelijke ure mocht worden, wanneer gij zelf met uw heil ons bezoekt en de harten aanraakt en wonderen van genade doet. O, dan zal het een blijvende vrucht opleveren tot eer van uw grote naam. O Heere, vergeef dan al onze zonden. Treed niet met ons in het gericht. Wilt gij ons leren hoe wij wandelen moeten? Geef uw volk lust en liefde tot uw dienst. Dat zal hen toch nooit verdrieten. Wij bidden u voor allen die ziek zijn en die het moeilijk hebben. Wilt gij ze omringen met uw zorg? Ja, dat ook allen die een diepe weg hebben te gaan, hun betrouwen leren stellen op u, de God van Jacob. En bijzonder dragen we ook onze broeder dominee Den Butter aan u op. Wilt u hem met zijn kinderen leiden en de lege plaats die er is gekomen vervullen met uw nabijheid, met uw vertroosting. O, wilt u kracht geven dat onze broeder zijn werk mag verrichten, dat hij naar de lust van zijn hart maar in uw wijngaard mag arbeiden, om die God te dienen die het zo wel gemaakt heeft, ook in de moeilijke tijd die achter ligt. En wilt u maar blijven zijn voor- en achtertocht wezen en ook de kinderen rijk omringen met uw nabijheid. Ach, Heere, zo zijn er velen die een gemis hebben te verwerken, die een stil verdriet in hun hart omdragen, een kruis moeten dragen wat voor een ander misschien verborgen is. wilt gij u ontfermen en door het offer van Christus ondersteunen, bemoedigen, door maar balsem te gieten in de wonden vanuit zijn zondaarsliefde. Gedenk allen die met een handicap moeten leven, die niet kunnen liefhebben zoals anderen, die niet kunnen functioneren zoals anderen. Wat is er een ellende en verdriet, o God. Gedenk allen die honger en armoe lijden, die in tijden van rampspoed en oorlog verkeren. Wilt u zich ontfermen en uw rijk doen komen over de ganse aarde. Ja, wil ook uit het volk der Joden brengen tot erkentenis van Jezus Christus als de beloofde Messias, opdat zij hem als hun vorst mogen erkennen. Heren, wij dragen ons kerkelijk leven aan u op. Daar is ook veel aan de orde. En wij denken bijzonder aan het beroepingswerk. Ook de kandidaten die geen beroep hebben ontvangen. Wat heeft dit alles ons te zeggen? Hebt gij een twist met onze kerken? Laten wij allen tot inkeer mogen komen. En wilt gij nog uitkomst bieden en wegen openen, o God? Ja, ook een terugkeer brengen in ons kerkelijk leven tot uw woord, tot de belijdenis der kerk, tot de orde der kerk. En zo hebben ook alle ambtsdragers het nodig, dat u ze wijsheid schenkt en dat u ze bekwaamt om op de juiste wijze dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Zoudt gij nog met ons willen optrekken? Begeef en verlaat ons niet, o Heere. Ontferm u over ons land en volk. Wil wijsheid geven aan allen die ons moeten besturen. Wil met onze geliefde vorstin zijn. En ook haar bestralen met uw genadelicht. Gedenk ook heel deze gemeente. Wilt u onder hen wonen met uw woord en geest? Wilt gij uw rijk ook hier stichten? En wil de broeders ambtsdragers alles schenken wat nodig is om in getrouwheid de zielen te wijden in de wegen des Heren? Zo mogen we alles brengen voor uw aangezicht. Gij kunt ons niet verhoren om iets in ons, want ach, er is bij ons niets dan zonde en schuld. Maar Heere, wil ons aanzien in het volbrachte werk van uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Hij is de barmhartige hoge priester, door wie er genade is, die verzoend en vernieuwt. O, doe het dan om uw grote naamswil, en dat wij mogen leren aan zijn dienst oprecht verbonden te zijn en te blijven, nu in beginsel, straks volkomen, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen voor de prediking nog zingen uit Psalm 142... Daarvan de versen 1, 2 en 5, kriep tot den Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. En wat er volgt uit Psalm 142, de versen 1, 2 en 5. zingen wij in aansluiting op de prediking uit Psalm 85, het derde vers. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Dat is, gemeente, de zeer indringende vraag waarmee de Heere vanavond tot een ieder van ons komt. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Met deze vraag doelt de Heere op het waarachtige dienen van Hem. Dit raakt de zuivere dienst des Heeren. Dat dienen van de Heere is immers een vasten. En dan wordt met dat vasten niet bedoeld dat wij wat eten laten staan, dat wij een sober en ingetogen leven leiden. O zeker, dat is ook een zaak die erbij hoort. Dat is ook een zaak die het leven van de christen siert. Maar gemeent uit het tekstverband blijkt dat bij dit vasten vooral gedacht moet worden aan een wenen. Een wenen over de zonden. Een vasten als rouwklacht tegenover de Heere vanwege de zonde en de schuld. En zo verstaan we ook dat dit vasten een onmisbaar onderdeel is van het zuivere dienen van de Heere. Immers, gemeente, hoe kan er sprake zijn van een dienen van de Heere God door ons, zondige mensenkinderen, wanneer er geen berouw zou zijn? Zonder dit vasten, zonder het wenen over de zonden, kunnen zondaren die heilige God niet in waarheid dienen. En daarom is dit een zeer belangrijke vraag, waarin ons wordt aangegeven waar het om gaat bij de dienst aan God. Om en een vasten den Heere. Ja, bij dat vasten, bij dat wenen, dat berouw hebben over de zonden, daarbij moet het gaan om God. Dat is kenmerk van het ware. Dat is vrucht van Gods Heilige Geest. Als het bij dat vasten gaat om de Heer, als het wordt een droefheid naar God, en dan houdt dit vasten ook in de hele godsdienst. Alles wat bij het dienen van de Heere behoort. Het geldt, gemeente, voor ons hele leven. Dat het bij alle dingen moet gaan om de Heere. En heel in het bijzonder geldt het van de godsdienstige zaken. De kerkgang. Het lezen uit de Bijbel. Het bidden mag ons vasten en dienen van God een vasten den Heere zijn. Daar komt het op aan. En dat is wat de Heere behaagt. Dat is wat de Heere vraagt. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Zo willen wij vanavond stilstaan bij deze vraag van de Heere naar het ware vasten. Wij letten ten eerste op verkeerde aandacht voor dit vasten. Ten tweede op de beschuldigende aanklacht tegen dit vasten. En ten derde op de vermanende opdracht voor dit vasten. De vraag des Heren naar het ware vasten. Allereerst zien wij de verkeerde aandacht voor het vasten. De profetieën van Zacharia, gemeente, verplaatsen ons naar de tijd van na de ballingschap. Het wonder was geschied dat er een overblijfsel was teruggebracht naar het beloofde land. Het was een rest, een klein deel van het volk Israël, dat in de ballingschap tot verootmoediging kwam. Een overblijfsel dat boog onder die slaande hand van de Heer. Een rest was teruggebracht naar het beloofde land. O, en dat is op zich al een groot wonder. Want nu mochten ze daar opnieuw beginnen. Want de Heer wilde een nieuw begin maken. Wat groot is Gods goedheid. Wat ver reikt Gods trouw en genade. Maar het viel niet mee, gemeente. Want dag, het was allemaal verwoest. Ook de stad Jeruzalem was een puinhoop. En daar was geen tempel meer om de dienst van de Heere daarin te houden. En zo stond dat teruggekeerde volk voor de moeilijke opgave dat ze alles van voren af aan moesten opbouwen. En dat ze helemaal moesten terugkeren ook naar de dienst van de Heere. Ze namen die opbouw ter hand. En ook de tempelbouw. Ook daarmee werd een begin gemaakt. Maar ach, ze kregen tegenwerking van de Samaritanen. En al spoedig werden ze moedeloos en ze lieten het er maar bij zitten. Zal er ooit iets van terechtkomen? Ach, het was maar een klein groepje. Het was maar een arm en ellendig volk. Ze hadden niets. Ze konden alleen maar vertrouwen op de naam des Heeren. Nou, dan heb je alles, zult u zeggen, jazeker. Maar dan komt het wel aan op het geloof. Ach, en dat geloof en de moed des geloofs ontbrak ook door alle tegenwerking. En wat betekende nu dat teruggekeerde Israël te midden van die machtige heidenvolkeren? Zou ooit Gods koninkrijk daar kunnen bloeien? Zou er ooit wat van terechtkomen van die al oude beloften? Ach, en die tempel. Hij wordt toch nooit zo mooi als de vroegere tempel van Salomo. Nee, in moedeloosheid lieten ze het er maar bij zitten. En dan stuurde Heere Haggai en Zacharia, profeten die in Gods naam het volk moeten aansporen om toch te volharden, om voor te gaan met de opbouw van stad en tempel. Want de Heer zal komen met zijn heil. Ja, dat arm en ellendig volk. Dat kleine hoopje dat in de ogen van de wereld niets betekent. Dat in zichzelf geen kracht had. O, dat volk is het voorwerp van Gods verkiezende liefde. Met hen zal hij voortgaan. Uit hen zal de Messias voortkomen. En zo heeft de Heer aan Zacharia in allerlei nachtgezichten laten zien hoe hij zijn werk zal voortzetten. Juist onder dat kleine groepje Joden. De Heere heeft aan Zacharia geopenbaard in welke weg hij dat zal doen en wat voor machtige wonderen er zullen geschieden. En nu mag die profetie van Zacharia vrucht gaan afwerpen. Ze waren weer voortgegaan met de tempelbouw. Gedurende 2 jaar hadden ze daar alweer aan gewerkt. En hoewel het nog niet voltooid was, toch was er een klein begin. En dan gebeurde dat er een aantal mensen naar Jeruzalem komen en om raad gaan vragen. Dan brengen zij dat probleem van het vasten naar voren. Wij lezen in het tweede vers dat Sareetser naar het huis van God gezonden was. Dat woordje naar staat schuin gedrukt. Dat betekent dat het in het oorspronkelijke er niet staat. Wij kunnen dus ook een ander voorzetsel daarvoor gebruiken. En zo stellen sommigen voor om te lezen uit. Uit het huis van God. En u weet, huis van God is in het Hebreeuws Bet-El. Mogelijk is daar de plaats mee bedoeld. Het plaatsje Bet-El in Juda. En zo wijzen de kanttekeningen van de Statenvertaling er ook op dat het mogelijk is dat hier bedoeld wordt dat Sareetser uit Bet-El naar Jeruzalem was gekomen met enkele mannen om het aangezicht des Heren te smeken. En daarin zijn zij ons ten voorbeeld. Het aangezicht des Heren smeken. Ligt daarin niet uitgedrukt, gemeente, wat de ware godsdienst is? Voor Gods aangezicht komen. Om te smeken. Ja, want de christen die op zijn plaats is. Die zal niet anders kunnen dan als een smekeling tot de Heere naderen. Mogen wij die gang ook kennen? Worden door Gods volk in beoefening gehouden? Voor Gods aangezicht komen om te smeken. Smeken om genade. Vragen om vergeving, smekend als een boeteling. Ja, gemeente, want hoe kan een zondaar anders naderen tot God? En dat is nu een blijvende zaak in het leven van de christen. Want o Gods kind houdt altijd weer zonde bij zichzelf over. Niets dan zonde en schuld. En zo is er altijd reden om zich te verootmoedigen voor de Heer. Het wordt een smekend leven. Mogen wij dat kennen, gemeente? Dat leven der boetvaardigheid. Dat is een wezenlijk onderdeel van het leven des geloofs. O, en het is noodzakelijk voor ons eeuwig heil dat wij dat kennen, om als een smekeling voor Gods aangezicht te verschijnen. Hoor hoe een boeteling pleit. Moet u het al van die genade hebben? Dan wordt u een bedelaar. En naar het woord van Luther blijven we dan een bedelaar. O nee, gemeente, dat ligt ons van nature niet. Dan willen we liever met een heel andere godsdienst zalig worden. Dan willen we veel liever met onze goede werken voor Gods aangezicht verschijnen. Maar nu met lege handen, smeken tot de Heere gaan. Ach, voor die heilbegeerigen. Voor degenen die het zondaar zijn beleven. Is het zo groot dat die weg open staat, dat daar aan de troon der genade een plaats bereid is voor zondaren, waar ze als een smekeling tot de Heere mogen uitgaan? O, is het wel eens uw zielsbehoefte geworden, wees mij de zondaar genadig. Dat is de ware godsdienst, gemeente. Smekend voor de Heere zijn. In de kerk. Maar ook in de binnenkamer. Heel persoonlijk. En daar gaat het nu ook om bij dat vasten. Want dat was het probleem waar die mannen mee kwamen. Moeten we blijven vasten? Dat is de vraag die ze voorleggen aan de profeten en priesters die daar in Jeruzalem alweer aan het werk mochten zijn. En dat is ook het juiste adres. Want ze zaten dus met de vraag of ze dat vasten nog moesten blijven volhouden. Maar nu willen ze toch niet eigenmachtig dat veranderen. En daarom vragen ze het aan de priesters en de profeten. De ambtsdragers die de Heere had ingesteld. De priesters met de Urim en de Tumim. En ook de profeten die de wil van de Heere moesten doorgeven. O gemeente, werd deze weg maar meer bewandeld. Ook in het kerkelijke leven. Dat er gevraagd wordt naar de wil van de Heere. Hoe wil de Heere dat wij hem zullen dienen? Als onze godsdienst meer naar het woord gericht werd, als wij maar de bedoeling hadden om naar Gods wet, om naar Gods woord de Heere te dienen, dan zouden er niet zoveel vernieuwingen worden ingevoerd. Veel vernieuwingen zijn vaak ingevoerd vanwege de wil van de mens. Omdat men zegt, ja, je moet de dienst van God toch wat aanpassen aan de mens van tegenwoordig. En je moet ook hierin toch wat met je tijd meegaan. Dan krijgt men een godsdienst aangepast naar de wil van de mens. Maar o gemeente, wat luistert het hier nou? Als het gaat om het dienen van de Heer, o, moeten wij dan niet vragen, leer ons naar uw wil te handelen. Want in het dienen van de Heer gaat het maar niet om wat godsdienstigheid. Gaat het maar niet om een bepaalde religiositeit, om een bepaalde vulling voor je leven. Maar bij de dienst des Heren, daar gaat het om God. En nu moet het in ons hart en leven ook om de Heere te doen zijn. En zal nou de Heere alleen ons niet kunnen leren hoe hij gediend en gevreesd moet worden, zodat het zulken dienen en vrezen van hem mag zijn, dat het is tot onze zaligheid en tot eer van zijn naam. Ach gemeente, de Heer heeft allerlei inzettingen en rechten gegeven voor zijn dienst. O, dat wij daar maar steeds naar vragen als kerk, maar ook in ons persoonlijk leven. En ook daar maar om smeken, dat de Heer ons dat licht wil schenken, dat wij mogen zien hoe hij gediend en gevreesd moet worden, tot roem van zijn naam. Zo zijn deze mensen ons hierin tot een voorbeeld, dat ze de raad van de Heere vragen. Moeten wij blijven wenen in de vijfde maand, ons afzonderende, gelijk we zo vele jaren hebben gedaan? Het blijkt, gemeente, dat de Joden dus de gewoonte hadden om bepaalde vastendagen te hebben. Ze hadden een vastentijd ter herinnering aan de verwoesting van Jeruzalem. En zo waren er in verschillende maanden van het jaar vastendagen. De ene keer ter herinnering aan de val van Jeruzalem, de andere keer ter herinnering aan de moord op Gedalia en zo nog een paar gebeurtenissen, rampen voor Israël, waarin ze hadden gemerkt de straffende hand van God. Ze hadden dus vastendagen ingesteld om zich over de oordelen Gods die het volk getroffen hadden, om dat blijvend in herinnering te houden. En zulke vasten is op zichzelf een heel goede zaak. Bij dat vasten gingen ze zich afzonderen. En gemeente, mogen we vanavond uw aandacht daarvoor vragen. Wat is dat een nuttige zaak om te vasten in afzondering? Hoe is dat bij ons? Hebben wij stille tijd? Trekken wij dagelijks tijd uit voor de Heere, voor zijn dienst? Zonderen wij ons wel eens af? Zoeken wij de eenzaamheid? Ach, de wereld kan de stilte niet verdragen. Die moeten de hele dag muziek en lawaai om zich heen hebben. De stilte. Ja, daarin vinden er Gods ontmoetingen plaats. En daarom, jongens en meisjes, trekken jullie je wel eens terug in de eenzaamheid om de Heere te zoeken. Ouderen nemen wij tijd om Gods aangezicht te zoeken in gebed. Kinderen des Heren, beleeft u het eenzaam, maar met God gemeenzaam, kennen wij zulk een vasten. Een tijd waarin we ons afzonderen om voor Gods aangezicht te zijn, om heel persoonlijk het contact met de Heere te hebben, want voor zijn aangezicht komen, dat is oog in oog met de Heere staan, en dat is zo nodig, gemeente, dat het een persoonlijke zaak wordt tussen God en onze ziel. Vasten. Voor de Heere verschijnen, om dan te wenen over de zonde, om dan een hartelijk berouw te hebben over wat we God hebben aangedaan, over alle ongerechtigheden. Vasten om onze zonden en vervloeking te overdenken. Om met een hartelijk leedwezen tot God weder te keren. Vastentijd, waarin we ons verootmoedigen, waarin we ons vernederen voor God. O, is dat niet het ware dienen van God, gemeente? O, dat was niet iets voor het Oude Testament. Dat vasten, dat hoorde niet alleen maar bij de ceremonieën van het Oude Verbond. Ook voor ons is het zo nuttig en zegt de Heere Jezus het zelf niet. En gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. Ja, want de hemelse Vader ziet in het verborgene. En juist in de verborgen omgang met de Heere wordt geleerd wat zonde en genade is. Juist in die vastentijd wordt Gods kennis opgedaan. Gaat men zichzelf leren kennen. Juist daar moet geweend worden voor Gods aangezicht. In het dal der ootmoed. Zo is het goed om hier aandacht aan te schenken. En gemeente, geldt het niet bijzonder voor onze drukke tijd. We hebben vaak een jachtig leven. En het gaat maar door. De dagen vliegen om, de weken zijn snel voorbij. En wat voor tijd hebben we voor de Heere en zijn dienst? Ach, moeten we niet zeggen dat het er maar bekaaid van afkomt. Dat we in dit alles tekort schieten. Vasten. Rouwklagen. Vanwege de toorn Gods, vanwege de zonden. Die mannen uit Bethel vragen, moeten we nog blijven vasten? En zij hebben een heel verkeerde aandacht voor het vasten, gemeente. Want zij zeggen, we hebben nu al zoveel jaren die vastentijden gehad.
70 jaren heeft de ballingschap geduurd. En is het nou niet lang genoeg geweest? Waarom vragen ze dat? Was dat vasten meer een last dan een lust voor hen? Hebben ze in dat vasten alleen maar wat godsdienst voor de vorm gehad, zonder oprecht de Heere te bedoelen? Was dat vasten alleen maar iets van hun wettische godsdienst, zodat ze er nu eigenlijk wel eens van af willen? Want ach, het levert toch niets op. Hoe lang moeten we blijven wenen? Ach, de ballingschap is nu toch voorbij. En je kunt toch niet blijven klagen? De tempel wordt toch weer gebouwd? Mag er nu dan geen blijdschap komen voor het vasten? Hoe lang moeten we blijven wenen? Begrijpt u de vraag, gemeente? En ziet u ook dat het uit een verkeerde bron kwam, dat ze op deze manier verkeerde aandacht vragen voor het vasten? Ach, wanneer het werkelijk een vasten den Heere was geweest. Als ze nu werkelijk hadden geweend vanwege hun zonde en schuld. Als ze nu het echte verootmoedigen voor Gods aangezicht hadden beleefd. Zouden ze dan gevraagd hebben, kunnen we nou maar niet stoppen? Als het de ware droefheid naar God geweest was. Dan hadden ze niet gevraagd, hoe lang moeten we blijven doorgaan met dat vasten en wenen? Want dan hadden ze er iets van verstaan, het is een droefheid die de Heere alleen maar uit de ziel kan wegnemen. En dan kun je niet zeggen, nou is het vasten lang genoeg geweest. Nou moeten we maar vreugde bedrijven in plaats van rouwklaag. Hoe lang moet ik blijven vasten? Ach, misschien verzucht u het ook wel eens. Hoe lang moet ik blijven bidden? Ik bid al zo lang en hoor de Heere me wel. Hoe lang moet ik blijven schuld belijden? Is het dan nooit genoeg? Komen we dan nooit van die zonde af? Ach, gemeente, het klagend christendom, dat is niet in. Maar wel een vrolijk christendom. Maar het wenen om de zonde, het vasten voor Gods aangezicht in de ootmoed. Ach, als we dat voor de vorm doen, ja, dan krijgen we er een keer genoeg van. Dan geven we het bidden en klagen een keer op. Maar wanneer het een harte zaak mag zijn, wanneer het een vasten den Heere mag zijn, dan voelt u. Daar is mijn plaats. Nooit meer dan een smekeling. Daar komt Gods volk nou nooit bovenuit. Al kunnen ze de moed wel eens opgeven. Jazeker kunnen ook Gods oprechte kinderen wel eens in die moedeloosheid ter neerzitten. En dat kan wel eens een aanvechting voor hen worden. Moet ik blijven vasten? Moet ik blijven lezen uit de Bijbel? Moet ik mijn... met de kerkgang doorgaan, waar blijft mijn bekering en helpt het allemaal wel? Maar de Heere kan het beproeven. Of het u oprecht om God begonnen is, of dat het maar voor de vorm is. En daarom een verkeerde aandacht voor dit vasten. Hoe lang moet ik blijven doorgaan? Oh, en dan krijgen ze een bijzonder antwoord. In dat antwoord ligt een beschuldigende aanklacht tegen dit vasten. Want het antwoord luidt niet, nee hoor, het is genoeg, je mag nu wel ophouden met vasten. De ballingschap is nu voorbij, de hitte van Gods gramschap is geblust, hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Houd maar op met wenen. Het antwoord is ook niet, hoe kunt u het vragen? Natuurlijk moet u blijven vasten. Maar wat een wijs antwoord geeft de Heer. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? En dat is een antwoord, gemeente, voor de priesters en voor heel het volk. Dus de Heer wil ze allemaal met deze vraag bereiken. Ook de priesters, de ambtsdragers die het beter hadden moeten weten. Maar allemaal worden ze met deze vraag geconfronteerd. Hebt gij mij gevast? Wat een ontdekkende vraag. Was het in dat vasten om mij te doen? Vraagt de Heere. Ach, die vraag is een beschuldiging. Het was niet een vasten waarbij het hen om God ging. Deze vraag is een aanklacht, een appel op hun geweten. Toen u al die jaren gevast hebt, nu 70 jaren lang, hebt u mij enigszins gevast? Ach, de Heere vraagt niet dat het nou altijd volmaakt om hem begonnen was, maar hebt gij mij enigszins gevast? De Heere daalt al laag af. Was het je nou enigszins ooit een keer om mij te doen? Wat een beschuldigende aanklacht. Dit vasten was niet een vasten den Heer. O, wat een vergissing als ze menen dat dit het ware dienen van God was. Ze hebben het niet den Heere gedaan. Met al hun vasten, al die jaren, hebben ze uiteindelijk zichzelf bedoeld. Het was huichelarij. Dat wordt nog nader verklaard in vers 6. Of als gij at en als gij dronk, waart gij het niet die daar at, waart gij het niet die daar dronk. Ja, ze moesten ook eten en drinken. Bij de feestmaaltijden des Heer en als de feesten gevierd werden, o, dan werd er gegeten en gedronken. Maar zegt de Heere, bij die feesten ging het toen niet om jezelf. Waart gij het niet die daar at? Waart gij het niet die daar dronk? Hun eigen ik stond centraal. Ze bedoelden de Heere niet, maar zichzelf. Ja, om hun geweten maar te sussen. Om maar voor de vorm godsdienstig te zijn, om wat te lijken voor een ander, misschien ook in de mening dat het de Heere aangenaam zou zijn. O, wat een zelfbedrog, hebt gij mij enigszins gevast? Kan vergaan, gemeente. 70 jaren gevast. Maar niet den Heere. Wat kan een mens zichzelf toch bedriegen? Ook met zijn godsdienst. Met alles wat erbij komt. Dat toch het eigen ik centraal staat. En daarom is die vraag zo'n beschuldigende aanklacht. Het ging om henzelf. Nou, en dan maakte de Heere niet uit, hoor. Dacht u dat? Dacht u dat het de Heere wat uitmaakte? Of je nou eet en drinkt, of dat je nou vast, als het niet is den Heere, ja, dan maakt het niet uit. Dan heeft het geen waarde. Dan is het eten en het drinken, maar ook het vasten ijdel. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? O, de Heere verwerpt dit, de Heere prikt er doorheen, gemeente. Dit was niet het vasten dat de Heere verkoos, dit was maar voor de vorm. Het hart hield zich verre van hen. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Moeten wij met deze vraag niet tot onszelf inkeren? En moeten wij ons hiermee niet onderzoeken op onze godsdienst? Waarom gaat u naar de kerk? Waarom leest u uit de Bijbel? Wat drijft u als u in gebed gaat? Wat stelt onze godsdienst voor? Is het allemaal maar uiterlijk? Is het alleen maar voor de vorm? Of voor de mensen kunnen we de schijn ophouden? Maar de Heere ziet het hart aan. En hij vraagt, bij al uw Bijbel lezen, bij al uw bidden, bij uw kerkgang, hebt gij het mij gedaan? O, wat een ontdekkende vraag. Moeten we hiermee niet allen in de schuld komen? Dat we gaan erkennen dat we onszelf bedoelen. Er is niemand die goed doet. Niemand die uit zichzelf God ernstig zoekt. Wij zijn van die zelfbedoelers. Wij zoeken van nature onze eigen eer. O, en nou is ons hart nog zo arglistig, dat we de godsdienst ook nog als een dekmantel daarvoor willen gebruiken. En dat we ook in onze vromigheid nog onszelf bedoelen. Onderzoek uzelf dan zeer nauw. Hebt gij mij enigszins gevast? Het wordt herhaald dat mij, dat heeft alle nadruk, om maar aan te geven dat het voor den Heere moet zijn, dat het om de Heere moet gaan. Ach, en als we nog dat eigen hoogmoedige ik hebben, misschien bedekt met wat godsdienstigheid, maar als dat ik nog op de troon zit, als dat hart nog niet verbroken is, o, dan is het nog niet een vasten den Heere. Zie, gemeente, met deze ontdekkende vraag, dan moeten we heel onze godsdienst kwijtraken. Dat kan de grond niet zijn, dan moet Gods volk ook hierin weer alles kwijtraken, ook de bevinding. Ook alle godsdienstige geestelijke werkzaamheden, daar is niets bij de mens om op te bouwen. Hebt gij lieden mij enigszins gevast, o, dan daal de Heere laag af. Zegt u eens eerlijk, is het u werkelijk wel eens om God te doen geweest? Is het u al om de Heere zelf begonnen? Uit onszelf niet. Het is enkel een gave van Gods genade. Wanneer het zulk een vasten mag zijn. Dankzij de goedertierenheid Gods in Jezus Christus. Want Gods eigen Zoon. Die heeft volmaakt de Heere gediend. Bij de Heere Jezus ging het altijd om de eer van zijn Vader. En dat bracht hem juist aan het kruis. Hij die volmaakt, de Heere heeft gediend. Met zijn ganse hart. Zijn eer heeft vermeld. Werd uitgeworpen. Hij is in het oordeel van de toorn Gods gedaan. De toorn van de Heere ook over alle uitwendige godsdienst zonder dat het hartewerk is. Jezus Christus heeft dat willen dragen uit liefde. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. O, stel u eens voor, gemeente, als Jezus het voor de vorm had gedaan. Als het allemaal maar uiterlijk bij hem was, maar nee, met lichaam en ziel, ja, met zijn bloed, heeft hij zich gegeven. Geheel gewijd aan de dienst van zijn God en Vader. Geheel voor het recht en de eer van zijn Vader. Welk een zondaarsliefde. Die goedertierenheid moet ons hart verbreken. En dan worden de vasten den Heer. Alleen door die wenende borggemeente. Die geweend heeft. Bij het graf van een Lazarus. En toen niet alleen geweend heeft over de dood. Maar ook over de oorzaak van de dood. Namelijk de zonde. En dat is nou het grote verschil. Want ze hebben wel vastendagen gehouden. Maar daarin hebben ze niet geweend over de zonde, alleen over de gevolgen van de zonde. Natuurlijk vonden ze het erg dat Jeruzalem verwoest was, ach en wee, en klagen. Maar het werd niet een klagen over de eigen zonden. En daarom was het niet een vasten den Heere. Maar nou uit die wenende borg, als daar één traan in uw hart mag vallen, dan wordt het een wenen en vasten den Heere. Dan wordt een zondaar op de knieën gebracht. Dan wordt er een hartelijk leedwezen geboren. Dat men erkent, ik heb God vertoornd vanwege al mijn zonden. O, dan wordt er een hartelijk berouw, die goede God die enkel goed doet. Daartegen heb ik gezondigd. Dat is het vasten den Heere, gemeente. Wanneer je in het wenen gaat verstaan dat je Gods eer geschonden hebt. Dat je tegen een goeddoend God hebt overtreden, zwaar en menigmaal. Ach jongens en meisjes, heb je het wel eens verdrietig gevonden dat je zo deed tegen je vader of moeder, dat je zo verkeerd deed, terwijl zij zo lief voor je zijn, dat kan dan zo'n pijn doen. Dat is het nou. Die smart in de ziel. Niemand toch heeft zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Dan worden er hete tranen geschreid. Met een verbroken hart en een verslagen geest. Kennen we zo het wenen voor God. Is er zo een vasten den Heer, dat u als een boeteling, als een smekeling gaat pleiten. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid is goed. Ja, daar kan een mens het niet tegen uithouden. Die goedertierenheid van de Heer. Zie mij dan aan met gunstige ogen. Dan gaan ze de genade nodig krijgen. En dan ga je geen grond in je eigen godsdienst zoeken. Dan zie je wat dwaas is het om het te vragen. Moeten we blijven vasten? Daar ligt geen verdienst in de mens. God neemt redenen uit zichzelf. In dat vasten den Heere gaat het dan een wonder worden wanneer er voor zulke zondaar vergeving is. Zo gaat de Heere plaats maken voor het werk van Sions betalende borg. In dat vasten den Heere, daar leren ze uit vrije gunst zalig te worden. Die Heere. Die het zo waard is. Kijk, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Maar ze wenen. Om hem. Door zijn goedertierenheid. Hebt u het zo wel eens mogen doen? In de kerkgang. In uw persoonlijke omgang met de Heer. In de stilte. Dat het een vasten den Heere mocht worden. O, dat verbroken hart en die verslagen geest. Dat zal de Heere niet verachten. Wel, zo moet Gods volk zich in de godsvrucht altijd maar oefenen. Dat het mag zijn een vasten den Heere. Dan ga je God bedoelen. Zijn eer. Ach, en dan ga je zien dat je eens een vreemdeling was voor God en van je eigen hart. Dat je geen echte smart kende over de zonde. Maar dan wordt het een vasten den Heer. Om te leren door uw gerechtigheid alleen. Door het volbrachte werk van Jezus Christus. O, wat een wonder. Zelfbedoelers. Mogen door de genade van Christus wel eens de Heere bedoelen. En dat zalig. Al is het met tranen. Kent u het? Al is het in een droefheid. Maar daar ligt zo'n zoetheid. Want het is een vasten den Heere. Oh, en dan wou Gods volk wel dat ze daar altijd maar uit konden leven. Dat ze zo altijd maar de kerkgang mochten maken. En zo in het gebed altijd Gods aangezicht mochten zoeken. Ja, wie er iets van mag kennen, die weet het. U te kennen is het leven. U te dienen, dat is zaligheid. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Ach. We komen er alleen met schuld onderuit, dat een mens het nou nooit kan of wil bedoelen. Maar o wonder, door die borg en middelaar, door zoveel zondaars liefde en goedertierenheid, leren ze dan dat het om de Heer gaat, in beginsel. En dat is nou de blijvende opdracht. En dat is tenslotte het laatste. Dat is de vermanende opdracht tot dit vasten. Want in deze vraag, gemeente, laat de Heere zien waar het om gaat. Het moest een vasten zijn den Heere. En dat geldt altijd. De Heere heeft nooit een vormen godsdienst gewild. Leest u maar vers 7. Zijn het niet de woorden die de Heere uitriep door de vorige profeten? Jazeker. Ook vroeger, voor de ballingschap, toen zijn ook die profeten gekomen tot Israël. En toen hebben ze ook opgeroepen tot waarachtige bekering. Want ze brachten wel de offers naar de tempel, maar ondertussen leiden ze een heel verkeerd leven. En de Heere zegt, dat kan niet. Dat is geen vasten den Heere. En daarom hebben de vorige profeten opgeroepen, scheurt uw hart en niet uw klederen. Geen vormen godsdienst. Dat heeft de Heere altijd bedoeld, ook toen Jeruzalem nog bewoond en gerust was. Ja, toen er nog niks aan de hand was, nog voor de ballingschap. Ook toen ging het om hetzelfde. Altijd is dit de eis van God. Het moet zijn een vasten den Heer. En dat is de vermanende opdracht die wij vanavond allemaal meekrijgen. De Heer vraagt van u en jou en mij. Vast om mij, om mijn naams wil, om mijn eer. Dat het om dat liefdevolle wezen te doen mag zijn. Omdat de Heer het zo waard is, jongelui, daarom naar de kerk gaan. Omdat de Heer het zo waard is, daarom zijn woord onderzoeken. En hem aanlopen als een waterstroom. Dat is Gods eis. Altijd. Ook toen Jeruzalem nog bewoond was. Toen er van een ballingschap nog geen sprake was. Want dit waren de woorden van de Heere. Hij had gezegd, richt een waarachtig gericht. En doet barmhartigheid en goedertierenheid aan elkander. Want u weet wel, die rechters en die priesters, ja, die moesten gericht houden. Die moesten in rechtszaken oordelen. Maar wat deden ze dat vaak op zo'n manier dat ze er zelf beter van werden. En ach, die weduwe, die had toch niks te zeggen. Die werd verdrukt. Maar dan zegt de Heere, ja, dan kun je onderwijl wel offers brengen naar de tempel. Maar dat heeft geen waarde. Dan is gerechtigheid oefenen beter dan vasten. Het komt aan op waarheid in het binnenste. Dat is Gods eis. Dat is de opdracht. Om zo de Heere te dienen. Want dat gebeurde niet bij Israël. Ze weigerden op te merken. En ze maakten hun hart als een diamant, zo hard, zo koud, niet ontvankelijk voor de woorden die de Heere in zijn geest zond. Moet u horen hoe erg, als een diamant. Tegen de geest hebben ze zich verhard en afgezet. En daarom is juist die toorn van God gekomen. Daarom is het juist geschied dat ze wel naar de Heere riepen. Maar de Heere hoorde niet meer. Ja, gemeente, zo kan het dan komen als u blijft bij een vormendienst. Als u niet van harte zich bekeert, dan kan er een tijd komen dat u wel roept naar God, maar dat hij niet meer hoort. En zo was het bij Israël gegaan. En toen heeft God ze weggestormd onder de heidenen. En het gewenste land werd verwoest. Dus ziet u het. Juist omdat ze niet kwamen tot het vasten den Heere, is Gods toorn en oordeel van de ballingschap gekomen. En nou is de ballingschap voorbij. En nou zijn er weer die vragen, moeten we nog blijven vasten? O, hebben ze er dan niets van verstaan? Hoe dwaas! Altijd moet het zijn een vasten den Heere, ook als er geen sprake is van Gods oordelen. Ook als er sprake is van Gods gunst en zegen, van voorspoed, dan nog vasten, smeken, wenen, dat is altijd de ware dienst des Heren. Dat is altijd de goede plaats van de christen, om zo in geest en waarheid de Heere te dienen. Verstaan we het, gemeente? Vandaar die vermanende opdracht in deze vraag. Hebt gij lieden mij enigszins gevast? Daar ligt ook de nodiging van de Heere in. De trekking van Gods vaderhart. Houd toch op met dat wettische dienen. Met dat naar de kerk gaan voor de vorm. Daar blijft het hart bij leeg. Dan leer je de wonderen der genade niet kennen. Vast toch enigszins mij, vraagt de Heere. Dan wordt het een liefdedienst waar je nooit spijt van zal hebben. Maar wie niet luistert, oh ja, wel naar de kerk blijf gaan, maar met een diamanten hart, maar niet verbroken worden. Oh, die zal ellendig om moeten zwerven en in een jammerstaat vallen, waarin hij hulpeloos zal sterven. Wees gewaarschuwd voor de toorn des Heren. Vast mij, o gemeente, laten we ons dan bekeren in geest en waarheid tot deze Heer met een hartelijk berouw tegen die goede God, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dan mag het zijn een vasten den Heer, en wie dan zo leert vasten, die zal de Heere in geest en waarheid mogen dienen. En die zal daar lust en liefde en zegen in vinden. O mijn ziel, merk dan op wat antwoord God u geeft. Hebt gij mij enigszins gevast. Amen.
Thank you.
Laat ons danken en bidden. O Heere, wil ons dan in waarheid tot u en uw dienst bekeren. Bewaar ons voor een vormendienst, waarbij ons hart als een diamant zo hard kan worden. Wil onze harde harten maar verbreken, door de goedertierenheid van u in Christus, opdat het een hartelijk wenen mag worden, een vasten u den Heere. Ach, daar ligt zo'n zoetheid in. Het is hier maar enigszins. Wat zal het dan wezen om straks volmaakt u alleen te bedoelen? Dat zal zalig zijn. O Heere, leer het dan oud en jong, hier in beginsel, u te vasten. Dan spreekt gij gewis tot elk die zo voor u leeft. Van troost en vrede, van zegen, van genade voor genade. O, dan mag het hart zich daarin verheugen. Dan is uw dienst een liefdedienst. Dan wordt die dienst door ons bij anderen aangeprezen. Dan ontvangt gij de eer. O Heere, dat het dan zo mag zijn, tot roem van uw genade. Heb dank voor uw steun en hulp ons geschonken. Wilt u de naprediker zijn van dit woord en laten wij allen die opdracht mogen meenemen om werkzaam te worden in de binnenkamer en leer ons dagelijks tijd af te zonderen om uw aangezicht te zoeken met smeking en geween. Geleid zo ons allen, ook in de werkweek die voor ons ligt, en doe ons gaan op het pad van uw geboden, in de vergeving onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 138, het derde vers. Verheft uw harten tot God, dan zullen wij de naam des Heren op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.